Namens de kerkraadgemeente eerst de volgende afkondigingen. Als beleidend lid van de gemeente wordt u opnieuw gevraagd om namen in te dienen van manslidmaten die naar uw inzicht geschikt kunnen zijn voor het ambt van ouderling. U weet, de vacature die duurt voort. Tot en met aanstaande zondag kunt u namen indienen bij de scriba. En dan zal de kerkraad in zijn vergadering van 16 november deze namen bespreken en zo mogelijk en hopelijk een ouderling benoemen. Morgenavond is de jaarlijkse reformatieherdenking in de gereformeerde gemeente van Hoogvliet. De avond begint om 8 uur. Woensdag 2 november is het dankdag. Dan zal er een dienst zijn hier om 19:30, waar ik zelf hoop voor te gaan. En tevens vragen we aandacht voor de dankdagdienst diezelfde dag, 's middags om 14:30, in de christelijk gereformeerde kerk te Spijkenisse. Dit zal een dienst zijn die speciaal gericht is op jonge kinderen. De enveloppen voor het Solidariteitsfonds van 2016 liggen in de voorkerk om mee te nemen voor iedereen. De handout voor de catechismespreek van zondag 25 voor vanavond ligt klaar in de voorkerk. En na de zegen zingen wij samen: een vaste burcht is onze God en Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dan de collectes, dat zijn er 3, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is voor de diaconie met als doel de hulp in Haiti, zoals vorige week afgekondigd en rondgemaild. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Het kistje bij de uitgang is voor zending en evangelisatie. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we deze dienst nu samen beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 12. Psalm 12, het 7e en 8e vers. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden bewaren door uw kracht. En vers 8, de boze keurt zich vrij van alle banden en draaft rondom, terwijl hij het land beroert. En we zingen dat met het oog op de preek ook. Het zal vanmorgen gaan over de duivel, Gods grote tegenstander, onze grote tegenstander. Dat heeft alles te maken met de tijd waarin we leven, met Halloween, wat gisteren gevierd is, en met de reformatie, denk ik ook een beetje natuurlijk. Luther had ook van alles te stellen met de duivel. Laten we samen zingen op Psalm 12, het 7e en 8e vers. Juist in de psalmen wordt heel realistisch gesproken over de strijd met de boze en de machten uit de afgrond. Psalm 35 is ook zo'n psalm. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Psalm 35 vers 1, wij zingen dat naar de lezing van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. Psalm 35 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
schriftlezing kunt u deze morgen vinden in 1 Petrus 5. We lezen met elkaar 1 Petrus 5. Daar schrijft Petrus het volgende. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde van God die onder u is. Hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewillig. Nog om vuile winst, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, weest de ouden onderdanig, en zijt allen elkaar onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal mogen verslinden, dewelke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade van God in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. En Marcus, mijn zoon, groet elkaar met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Vanmorgen staan we met hulp van de Heere stil bij vers 8 en 9 uit 1 Petrus 5. Ik zal die versen nog een keer lezen. 1 Petrus 5, vers 8 en 9. Wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetend dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Tot zover. We zeggen de Heere dank voor de vijf kleurenclub van afgelopen woensdag. Er waren opnieuw veel kinderen aanwezig, ook uit ons dorp. En we mochten uitleggen waar het om gaat uiteindelijk, de kern van het evangelie en waar kinderen met hun angsten en zorgen naartoe mogen gaan in een week dat kinderen nogal de angst om het hart slaat, als je tenminste wat om je heen kijkt. Alle gruwelen die ook gisteren tentoongespreid werden. Er is een betere weg. Wij vieren niet de dood, maar het leven. We denken ook aan de langdurig zieken. En hij weet het niet dat ik het ga zeggen, maar Henk, het is voorbij met het kosteren. Je wilde het liefst in de schaduw wat voorbij laten gaan. En dat zullen we dan ook proberen te doen, dus niet te veel woorden aan te wijden. En bovendien vernam ik uit betrouwbare bron wat er op de volgende gemeenteavond, de ledenvergadering, nog uitgebreider op teruggekomen. Maar nu toch in het midden van de gemeente even een woord van dank voor al die jaren van trouw die je bewezen hebt hier in de gemeente. Je bent er een van het eerste uur, samen met nog een paar, en hebt vele dingen gedaan in de gemeente, ook in het ambt, maar zeker de laatste jaren als koster, als bewaker van het huis. Dat betekent het eigenlijk letterlijk kosten. We zeggen de Heere daar dank voor alles wat we in jou gekregen hebben. Ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat ik je tegenkwam en ik je aansprak met u en meneer Mostert. Nou, dat was helemaal fout. Het moest Henk zijn en jou. Ja, zo gaat dat hier een beetje in deze streken. Daarom, onze Henk Mostert heeft afscheid genomen. Tegelijk neem je geen afscheid van de gemeente, gelukkig. En kom je op met de gemeente. Ik weet dat de psalmen je lief zijn. En een van de psalmen gaat ook over het dienen van de Heere in het huis van de Heere. En ik hoop dat die vreugde ook in je hart mag leven. Ook als het dienen wat dat betreft voorbij is. Dat je opgaat met heel je hart om de Heere te zoeken, te vinden, van Hem te leven en de psalmen hier te zingen. Nogmaals dank voor alles en we zullen de Heere daar ook in het gebed voor dank zeggen. Laten wij samen bidden. Trouwe Heere, u brengt ons hier samen en daar kunnen we u alleen maar voor danken. Dat u gelegenheid biedt om een zondag als deze af te zonderen. Dat er een gebouw is. Dat er een voorganger is, een kerkenraad, een koster. En dat we er zijn als jongeren en ouderen. In een wereld die in beweging is en steeds meer in beweging raakt. Zoals uw woord ook gezegd heeft, dat in het einde van de tijd alles op de helling zal gaan. Ethisch, theologisch. En we zien het om ons heen en we lezen het in de kranten en we volgen het in de media. Dat u meer en meer naar de rand van de samenleving gedrongen wordt. En nu zijn wij vanmorgen samengekomen. Als mensen die leven in dit land daar deel van uitmaken. Werkelijk niet beter zijn dan al die andere mensen die het niet nodig achten om te leven bij het woord. Maar het eigen kompas van het leven uiteindelijk alleen maar gebruiken. En toch, heren, we hebben de toerusting nodig vanmorgen ook om in deze wereld, in deze samenleving weerbaar te zijn. Om te zien waar het om gaat. Om ook te doorgronden wat er misgaat. Om de listen van de boze te zien. Met het oog daarop, heren, mogen we u bidden of u vanmorgen het woord wilt zegenen. Dat alle naïviteit die ons zo makkelijk eigen kan zijn, ook als christenen, van ons weggenomen zal worden. En we nuchter blijven en nuchter worden en waken. Omdat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En het is geen vraag of hij verslindt. Het is alleen de vraag wie van ons hij verslindt. Schud ons wakker, Heere, en laat de preek van vanmorgen een preek zijn die ons aangrijpt. Als we het hebben over de tegenstander, weten wij ook dat er één niet op zit te wachten. Dat het vanmorgen over hem zal gaan. Maar we mogen hem volgens uw woord uit de schaduw halen. Juist om te doorzien wat hij doet en waar hij mee bezig is. Hij brengt ons naar de afgrond. Terwijl u voor ons wilt zorgen en vanmorgen mogen we dat ook horen. We zeggen u dank, Heere, met jongeren en ouderen die van uw genade mogen leven. Uit de strikken van de boze bevrijd zijn. In vrijheid gesteld. Maar misschien wel te maken hebben met de aanvechtingen van de boze. Geef dat de preek van vanmorgen voedsel mag bevatten om met die boze om te gaan. Om hem te weerstaan, opdat hij van ons zal wijken. We bidden ook om alertheid in de gemeente. Dat we oog en hart hebben voor elkaar. Of niet iemand van ons door de strik van de boze bevangen wordt. Maar ook dat we waken voor onszelf. Want we kunnen alles in de hand lijken te hebben, maar wie zijn eigen hart bewaart, die is werkelijk een meester. We hebben onszelf zo moeilijk in de hand, Heere. We bidden, Heer, ook wat dat betreft om uw Heilige Geest. We hebben samen gelezen dat u nederigen genade geeft en hoogmoedigen weerstaat. Laat die houding die u hier wilt leren in praktijk gebracht worden. Door de voorganger en de kerkenraad en door de gemeente. We bidden voor de thuisgemeente, zij die niet met ons kunnen opgaan. Zij die misschien nieuwsgierig zijn en eigenlijk wat in het geheim meeluisteren, mogen bidden dat de preek ook voor hen voeding zal bevatten. We denken aan de langdurig zieken die al langere tijd hier niet kunnen zijn. Of die wel in de kerk zijn, maar ook weten dat ze ziek zijn, dat ze patiënt zijn. Ontferm u over hen, heren. En mogen ze het woord wat we net gelezen hebben op zichzelf betrekken. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Als dorp zijn we opgeschrikt door het overlijden van een van de dorpsgenoten gisteravond, net buiten Abbebroek. We weten niet, heren, wie het is en we kennen de familie ook niet, maar we mogen wel bidden voor allen die intens getroffen zijn door dit plotselinge overlijden, dit ongeluk. Omringt u hen, heren, met uw zorgen en met uw genade. We bidden u voor alle die het moeilijk hebben, die het leven zo zwaar vinden, die hier wel zitten, maar met hun ziel onder de arm. Wilt u ze oprichten? Geef dat de psalmen die we zingen voedsel mogen bevatten om op u te zien. We mogen u erkennen, heren, voor het werk van de Vijf Kleurenclub, iedere maand opnieuw, ook deze week weer. Wat een vreugde om kinderen te verwelkomen uit het dorp, om te vertellen dat we bij u niet bang hoeven te zijn. Al maakt Halloween ons bang. U bent het die ons van de diepste angsten wil verlossen, van zonde wil bevrijden. En we bidden dat dat evangelie bij de kinderen aan mag komen. We zeggen u dank, Heer, ook vanaf deze plaats voor uw aangezicht, voor het werk wat Henk Mostert gedaan heeft in de afgelopen jaren. Op de achtergrond, in de schaduw, maar het was er. En we bidden, Heer, wil hem en zijn vrouw gedenken ook bij het klimmen van de jaren, en dat de God van Jacob hen tot een toeverlaat zal zijn, dat heel hun hart op u gericht zal zijn. We zeggen u dank voor allen die een plek mogen hebben in de gemeente, die mogen dienen op de achtergrond, in de schaduw, of wat meer op de voorgrond. En we bidden, Heere, zegen allen die hun gaven mogen inzetten, kosters, organisten, kerkvoogden. We bidden dat het werk van de verbouwing voorspoedig mag verlopen en dat het ook bij mag dragen aan de eer en verheerlijking van uw naam. Zo dragen we deze dienst aan u op, ook de zondagschool en de oppas van de kinderen. Waakt u over ons en wilt u in uw trouw en liefde onze jongeren, kinderen en de ouderen met uw woord voorgaan. Hoor ons, in de naam van uw Zoon alleen. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 140, vers 1, 7 en 8. Psalm 140, vers 1. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Vers 7 en ook vers 8. Psalm 140, 1, 7 en 8. Eén ding moet u maar van me aannemen, gemeente, dat als u na de preek zegt, ik ben blij met deze preek, dat er één niet blij is. Dat is de duivel. En als hij vanmorgen extra op zijn hoede is en extra zal proberen om je aandacht af te leiden, dan is dat ook niet vreemd, want het gaat vandaag om hem, over hem, Gods grote tegenstander, jouw tegenstander, mijn tegenstander. En als hij iets niet wil, is het uit de schaduw komen. Want ja, wie uit de schaduw komt, die is erbij. Die valt op. Wij leven, gemeente, in bezet gebied. Nee, het is geen oorlog. En toch wel. Een oorlog niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar een strijd met de geestelijke machten die we niet zien en die er wel zijn. En misschien ervaar je het ook wel. Misschien wel heel sterk. Op bepaalde plekken, in bepaalde perioden, misschien zit je er wel middenin vandaag. Gevecht met de boze. Leven in bezet gebied, gemeente, wat moeten we dan bedenken? Drie dingen volgens Petrus. In de eerste plaats, wees nuchter. In de tweede plaats, wees waakzaam. En in de derde plaats, bied tegenstand. Dat zijn de drie orders die gegeven worden aan de gemeente van 2016. Ze leven in bezet gebied en daarom nuchter zijn. Waakzaam zijn. Tegenstand bieden. Zit allemaal in de tekst. Eerst wees nuchter. Het is C.S. Lewis geweest, gemeente, die in zijn bekende boek Brieven uit de Hel gezegd heeft, de duivel maakt het niet uit of hij uitvergroot wordt of in de schaduw gezet wordt. Er kan een ongezonde aandacht voor hem zijn. En je kunt heel, ja, te nuchter zijn. Dat je zegt, ah, die duivel en die geestelijke boosheden in de lucht, waar hebben we het over? Je kunt dus overwaarderen en je kunt onderwaarderen. Je kunt zeggen vanmorgen, nou, die preek, hele preek over de tegenstander van God, waarvoor is dat nodig? Dan schuif je het eigenlijk terzijde. Je kunt ook zeggen, ja, er zou eigenlijk veel meer aandacht moeten komen. Nou, dat ben ik ook wel met u eens, denk ik. Voor het werk van de boze. Maar je kunt er ook in doorschieten, dat is ook weer zo. Nuchter blijven dus. Kijk, jonge mensen, of je nou van rechts of van links de weg afrijdt. Beide is niet goed. Je hoort op de weg te blijven. En daarom, de duivel maakt het niet uit, maar vergis ik mij als ik vanmorgen zeg dat vooral in de reformatorische kring, in onze kringen, het gevaar groot is dat wij wat te naïef doen. Te naïef zijn. Dat we denken dat het allemaal wel meevalt met die geestelijke boosheden in de lucht. Misschien heb ik het mis hoor, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat wel zo is. Ik kom maar weinig mensen tegen waarvan ik zeg, nou, die heeft echt een overspannen aandacht voor het werk van de duivel. Ik kom wel mensen tegen waarvan ik denk, je zou je eens wat meer kunnen verdiepen in de tactieken van de boze. Het zou je helpen. Dus laten we daar dan maar een beetje van uitgaan vanmorgen. En ik denk wel dat u het daarmee eens bent ook, dat we over het algemeen veel te naïef zijn. Hopeloos naïef zelfs. En dat uit zich in allerlei dingen. We gaan naar plaatsen, als onze vrienden ons meenemen, vragen ons niet af of dat kan. We kijken alles wat er op de buis is, ongefilterd. We lezen alles wat binnenkomt. We luisteren naar alles wat we horen van anderen, via de media. We zeggen wat er in ons opkomt, zonder dat we nadenken. Of we daarmee anderen misschien kunnen beschadigen. We leven in Nederland en we roepen ach en wee over de ontwikkelingen, maar eigenlijk ach. We weten niet eens waar het over gaat. Wat nou precies de antichristelijke geest is achter die wetten die meer en meer uitgevaardigd gaan worden. Het voltooid leven. Daarom in deze preek aandacht voor de tegenhanger van God. En dat is de eerste gemeente waar Petrus toe oproept vanmorgen: nuchter zijn. Wat betekent dat? Het Griekse woord betekent niet onder invloed verkeren. Wie te diep in het glaasje kijkt, die raakt onder invloed, die raakt beneveld, die ziet de werkelijkheid niet scherp. Dan wordt alles wazig om je heen. Nou, dat is nou precies de sfeer waarin de duivel de christelijke gemeente wil laten zijn. Zeker ook in het einde der tijden. Dat ze wazig zijn. Niet scherp zien. En wie wazig kijkt, die kan niet omkijken, niet voorkijken, niet achterkijken, want ja, het heeft geen zin. Je ziet niet scherp. Je raakt ook de controle over jezelf kwijt als je te diep in het glaasje kijkt. En zo ben je een makkelijke prooi voor een ander, toch? Ander hoef je maar een duwtje te geven en je ligt om. En je valt al over een strootje heen. Levensgevaarlijk dus. Blijkbaar, gemeente, is het niet vanzelfsprekend dat u en ik nuchter zijn. En blijkbaar moet Petrus zelfs de christenen oproepen om nuchter te blijven. Want daar gaat het over hier. Het gaat hier niet over de mensen in het algemeen. Het gaat hier over de christenen. Zij die de Heer Jezus van harte lief hebben. Zij moeten nuchter blijven. En zij hebben die aansporing nodig om niet wazig te gaan kijken. Om niet onder invloed te raken. Beneveld te zijn. Nou, laat staan als je de Heer Jezus vanmorgen niet kent. Deze oproep geldt christenen en niet-christenen. Waar begint het mee, gemeente? Waar begint het mee? Wanneer ben je nou nuchter? Als je, en dat is denk ik een proces, maar als je meer en meer gaat beseffen als puber, als volwassene, als oudere, dat je niet op neutraal terrein leeft. Het is oorlogstijd. En er is geen moment dat je verslappen kunt in je aandacht. Als je opstaat, is hij er. Als je naar bed gaat, gaat hij mee. Als je naar de universiteit gaat, is hij er. Als je met je mobieltje in de hand op de bank zit, is hij er. Als je op de buis zit, is hij er. Als je op de trekker bent op het land, is hij er. Wees nuchter. Er is geen dag neutraal. Er is geen moment neutraal. Je leeft in bezet gebied. Er wordt een strijd gevoerd om mijn ziel en om jouw ziel. Om de zielen van onze kinderen. Moeilijk is dat, hè? Je moet ze loslaten als ze naar school gaan. Komen bij vriendjes over de vloer. Wat horen ze? Wat maken ze mee van het leven daar? Wat kijken ze? En als ze ouder worden, ze schermen misschien steeds meer af voor je. En je denkt, wat gaat er nou om in die kopjes en in die harten? Ze zeggen zo weinig. En toch krijgen ze zoveel mee. Er wordt een strijd gevoerd om de ziel. Om de zielen van je kinderen die ouder en ouder worden. En ook op een heel veel breder, veel groter niveau. Ik heb het al gehad over de wetgeving in Nederland. Als we denken aan abortus en euthanasie. Is geen land wat zo voorop loopt als Nederland. Zelfs als er een commissie zegt, onder leiding van een D66-senator, niet doen, niet verruimen, en toch er tegen ingaan. Waar komt dat vandaan? Wat is dat? Kun je zeggen, ja, dat zijn mensen die dat doen. Dacht u dat? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden. In de lucht, die gebruik maken van mensen als instrumenten, gemakkelijke prooien. Gemeente, het gaat erom, en dat is nogmaals een proces, en daarvoor heb je de Heilige Geest ten slotte nodig. Het gaat erom dat we door de schijn van de dingen leren heenzien. Dat de dingen zoals ze zich aan ons voordoen, ook een achterkant hebben. Als wij mensen horen zeggen dat het heel normaal is dat je eruit stapt als het leven voltooid is. Dat het een achtergrond heeft. Hoe komt dat mensen dat zeggen? En hoe komt het dat politici zich ervoor willen inspannen om die wet te lanceren? Waar komt dat vandaan? Heeft dat te maken misschien met het groter wordende ik en het steeds kleiner wordende stipje wat God nog inhoudt? Zou de krant leren lezen, het journaal kijken. Niet alleen maar consumerend, zodat je weet wat er allemaal aan de hand is, maar ook de achterkant ervan. Waarom gebeuren er dingen? Hoe komt het, die vluchtelingenstroom? Waar komt het vandaan, IS? Wat heeft dat te maken met de tijd waarin we leven? Nou, te veel om in één preek allemaal te behandelen, dat begrijpt u wel. Maar al was het maar vanmorgen dat we met elkaar eens wat minder naïef zouden zijn. En niet alleen maar consumeren, feiten registreren, maar ook dat wat er achter zit, wat er onder zit. De duivel weet het. We leven in het einde der tijden. En als de christelijke gemeente wazig is en inslaapt, is het hem prima. De duivel. Wie is dat? De tegenstander van God. In de eerste plaats. Anti-God is hij. Er is niemand zo anti-God als hij. Hij wil de trouw van God betwisten in jouw leven. Hij wil de liefde van God verdacht maken. Hij wil de genade van God inperken. Hij wil de rechtvaardigheid van God belachelijk maken. En hij wil de barmhartigheid van God ook verdacht maken. Alles van God vecht hij aan. Gemeente, de duivel is geen vriend van mensen. Wij denken dat de strijd pas begint als je christen bent. Welkom in de strijd, zeggen we dan. Dat is niet waar. De duivel is ons aller vijand. Wist u dat? Hè, stel je zit hier vanmorgen en je hebt niks met het geloof. Dat kan hoor. Dat je zit en het doet allemaal niks meer. Dan heb je ook een vijand. Jezus zegt in Johannes 8. De duivel is de mensenmoordenaar. Niet een christenmoordenaar, een mensenmoordenaar. Hij wil je kapot maken. Hij wil je leven laten leven onder een schijn van geluk en voorspoed en zegen. Maar dat stort ik hierin. Dat is de duivel. Leven achter een façade van pracht en praal en geluk en luxe. Maar het levert uiteindelijk niets op. Mensenmoordenaar. Alleen dat woord al, hè, dan zou je doen huiveren. Een mensenmoordenaar. En als er nou iemand zegt vanmorgen, nou dat valt best wel mee, de duivel, mensenmoordenaar. Ja, alleen een vijand, die kan jou paaien. En als je erop ingegaan bent, als je hult met de duivel, dan kan het lijken alsof die je beste vriend is, je maat. Hij legt je geen strobreed in de weg. Nee, natuurlijk niet. Gaat je allemaal voor de wind. Ja, het zal best. Ken je de Heer Jezus ook? Als je om die vraag druk gaat maken, dan is hij erbij. En met tips en trucs probeert hij je van het spoor af te houden. Dat is de duivel, mensenmoordenaar. Je ziel kapot maken. Alleen maar denken dat je een lichaam hebt. Een leven hier en nu, waar je uit mag halen wat erin zit. Een eeuwigheid, belachelijk. Denk daar niet over na. Zal niet te beredeneren, een eeuwigheid. Dat is de duivel. Hij haat alles wat van God is. Hij haat de Bijbel. Als dat boek maar dicht blijft in je leven. Het gaat vanmorgen over Gods tegenstander. En ook over mijn tegenstander. Of je jong of oud bent, gemeentelid of niet, meeluistert uit nieuwsgierigheid, toevallige luisteraar misschien wel, hij is je vijand. En hij richt je te gronden. U hebt gelijk vanmorgen als u zegt, ja, maar hij is toch bijzonder de vijand van christenen, van kinderen van God. Jazeker. Er waren eens twee mannen op één de jacht. Spurgeon vertelt dat voorbeeld. Twee mannen op één de jacht. Ze hadden een gesprek over de duivel. En de oudste van de twee zei, nou belachelijk die duivel. Ik heb er nooit van gemerkt. Geloof jij in die verhaaltjes? Ik doe het gewoon met wat ik zie. Kom nou, duivel. Ondertussen waren ze op eend aan het schieten. Er vlogen koppel eenden op en ze schoten er een paar neer. Toen zei die oude man tegen de jonge man: wil je die eenden ophalen? Laat die dooie maar liggen. Maar richt je eerst op de eenden die nog leven. Die een schotwond hebben. Die misschien nog weg kunnen vliegen. Haal die eerst op. Die dooie komen straks wel. Kijk. Toen zei de jongeman: en dat is nou precies, meneer, wat de duivel doet. Die geestelijk dode mensen, laat die maar liggen. Maar de mensen die interesse krijgen, die merken onder het woord dat het niet loslaat. Die in de Bijbel zijn gaan lezen, anders dan voorgaande jaren. Mensen die vragen stellen over God en hun ziel, daar is die bij. Daar is die bij. Staat ook al in de Bijbel trouwens hoor. In Openbaring 12 staat beschreven dat de draak de vrouw met het kind vervolgt. En het kind, Jezus, wordt beschermd. Wordt uiteindelijk weggerukt tot voor Gods troon. Kan de draak niet meer bij. Maar dan richt de draak de pijlen zich op de overige nakomelingen van de vrouw. De christenen. Want, zegt Johannes, het zijn de mensen die de geboden van God bewaren. En die het getuigenis van Jezus hebben. Daar richt de draak zich op. Nou, wat zou er nou veel gewonnen zijn als we de woorden van Petrus, wees nuchter, dat deze week zo eens meenemen. De duivel is mijn tegenstander. Hij wil me kapot maken. Realiseer je dat? Wees nuchter. Doe vanmorgen niet af als overdreven. Of een beetje eenzijdig. Wees nuchter. Dit is de duivel. Toen het volk van Israël uit Egypte verlost werd, waren ze bevrijd. Slavenbestaan lieten ze achter zich. Weet je wat er gebeurde? Op de dag dat het volk van Israël bevrijd wordt uit Egypte, verandert er wat in het hart van de farao. Kun je lezen in Exodus 14 vers 5. Precies op hetzelfde moment dat het volk van Israël vrij is, zegt farao: en ik ga ze terughalen. Nou, dat is de duivel. Tot de overgave aan de Heer Jezus komt, is hij erbij om je weer opnieuw onder zijn juk te laten zuchten. Kinderen, nuchter zijn, want, zegt Petrus, de duivel is als een leeuw. Het beeld is heftig, maar wel waar. Er zijn vast kinderen vanmorgen in de kerk die wel eens een leeuw hebben gezien. Ja, niet los natuurlijk, maar in de dierentuin. Maar wat dan opvalt, en misschien hebben papa of mama dat wel eens gezegd, moet je eens kijken, daar loopt een leeuw. Ja, die leeuw die loopt niet achter kippengaas. Maar die leeuw zit achter centimeters dik glas. En soms nog eens een diepe sloot. En dan nog eens gaas en camera's en noem maar op, toestanden. Beveilig tot en met. Zodat jij nooit bij die leeuw kunt komen en die leeuw nooit bij jou. Dat is natuurlijk de bedoeling. Komt dat? Leeuw is een roofdier en zal zijn aard nooit verloochenen. Lees nou eens wat hier staat. Het gaat hier niet over een duivelgemeente die achter centimeters dik glas zit. En waar je een beetje bang van wordt als je er langs loopt. Omdat hij een keer brult. Het gaat hier over de duivel die losloopt. Die aan het zoeken is. Die prooien aan het verzamelen is. Hij heeft speelruimte dus van God gekregen. Beperkt, weliswaar. Want anders zou er van deze wereld niks meer over zijn. Maar toch. Vergeet niet, gemeente, dat Jezus de duivel de overste van deze wereld noemt. Hè? De overste van deze in de zonde gevallen werkelijkheid. Dat is nogal wat. Ja, zegt iemand. Dat merk je steeds meer en meer, dat de duivel toch wel heel veel invloed heeft. Dat Halloween bijvoorbeeld, en die films die ik wel eens voorbij zie komen, en games die mijn kinderen spelen, dan zeg ik, dat is van de duivel. Weg ermee. Nou ja, als u het kunt onderbouwen, dan mag u dat rustig zeggen hoor. Moet u mee doorgaan. En ik ga natuurlijk niet preken tegen Halloween, dat begrijpt u wel, maar we kunnen er vanmorgen wel iets tegenover zetten. En dat is gisteravond ook gebeurd. Ik heb het nog niet gevraagd, maar het is gisteravond wel gebeurd. He, mensen uit de gemeente die kinderen die met de angst tuipen over het lijf hier in het dorp rondlopen, dat die iets gekregen hebben. Waarop waarschijnlijk stond dat ze niet bang hoeven te zijn voor Jezus. Wij vieren niet de dood, maar het leven. En we staan er niet boven, maar ernaast. Maar we mogen ze wel zeggen. Halloween. Religieuze leegte. Die wordt opgevuld met dit soort bizarre ideeën. Ook al zou je geen christen zijn, dan zou je nog je kinderen er ver van willen houden toch. Van dit soort sinistere ideeën. Maar goed, wij kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, Halloween, dat is duivels. Dat is niet zo moeilijk. En van andere dingen kunnen we ook zeggen, allemaal van de duivel. En dat kunnen we dan ook heel stellig zeggen. Maar nou, ik las iets bij William Gurnall, dat is een puritein. Die leefde eeuwen terug, toen was de duivel er ook al. En die zegt, wij kunnen zo makkelijk dingen als duivels bestempelen buiten ons. Buiten ons hart, buiten ons leven, dus bij andere mensen of in de samenleving. Dat is allemaal niet zo moeilijk om iets als duivels te bestempelen. Maar, als we dat maar hard roepen, vergeten we vaak, zegt William Gurnall, dat de duivel al lang voet aan de grond heeft gekregen in ons eigen hart. Want wat denkt u, gemeente, van die wraakgedachten die ik in mijn binnenste voel opkomen, als er wat gebeurt waar ik het niet mee eens ben? En wat dacht u van die jaloerse gedachten? Of die trots? Om anderen te vernederen en jezelf te verhogen. Wat dacht u van minachting? Een manier waarop je op anderen neerkijkt. Wees nuchter, gemeente. En laten we vanmorgen niet zeggen, de duivel die is bezig in het dorp en dat dorp ligt in het boze. En hoe is het in de gemeente dan? Nou, ieder voor zich, hè? Ik voor mij en u voor u, voor uzelf en jij ook voor jezelf. Hoe gaan we hier met elkaar om? Wie de schoen past, trek hem aan. Of heeft de duivel ook voet aan de grond? Er op een bepaalde manier binnen te komen. En anderen te beschadigen. De duivel maakt kapot, hè? Echt. Relaties. Een gemeente. Dat is zijn doel. Laten we ons afvragen. Bij alles wat wij als duivels durven bestempelen. Of we zelf geen ruimte bieden. Voor de duivel. Want de vraag is niet of deze leeuw een prooi weet te vinden, gemeente, maar de vraag is vanmorgen wie hij vindt. Welke prooi heeft hij vast vanmorgen? De duivel gaat rond, wees nuchter. In de tweede plaats, waakzaam. Want Paulus zegt ergens in 2 Korinthe 2 vers 11, de methoden, de listen van de boze zijn ons niet onbekend. Blijkbaar zijn er dus patronen aan te wijzen in hoe de duivel te werk gaat. Hij maakt gebruik van bepaalde tactieken. Hij is niet wijs, maar hij heeft ook kennis opgedaan. En dat maakt, gemeente, dat we waakzaam moeten zijn. En volgens mij mag je dat vanuit de tekst op drie terreinen toepassen. In de eerste plaats waakzaam, omdat hij heel subtiel te werk gaat. In de tweede plaats omdat hij actief te werk gaat. En in de derde plaats omdat hij wreed te werk gaat. In de eerste plaats dus omdat hij subtiel is. Een leeuw, u zult dat misschien ook wel weten uit de boeken, maar een leeuw die houdt van rondtrekkende bewegingen. Die gaat nooit linea recta op zijn prooi af. Want dan heeft die prooi hem al lang gezien en een gazelle is hem soms te snel af. Nee, een leeuw houdt zich verborgen in het hoge gras. En dan sluipt hij naar zijn prooi toe. In Psalm 10 wordt dat heel beeldend beschreven. Hij ligt in een hinderlaag. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige. Hij overvalt de ellendige. Hij duikt neer. Hij bukt zich en de arme valt in zijn sterke poten. Dat is de duivel. Geslepen. Listig. Wees waakzaam. De duivel die gevallen is uit de hemel. Je kunt dat lezen in Openbaringen 12. Die als God was. En die in anti-God veranderd is. Als hij in het paradijs Adam en Eva heel subtiel weet te verleiden, moeten wij niet denken dat wij gemakkelijk staande blijven. Misschien hebt u een vraag en zegt u, kan de duivel mijn gedachten ook lezen? Nee. Nee. God kent het binnenste van ons hart. De duivel niet. Maar de duivel signaleert. Een leeuw kan nooit in het hoofd, in de kop van een gazelle kijken. Natuurlijk niet. Maar een leeuw signaleert gedrag. Weet waar gazellen zich ophouden. Weet hoe gazellen zich gedragen in de loop van de tijd. Kan ook zien van een afstand wat de zwakste is van een groep. Er zit hier in de gemeente paardenkennis. Nou, ik heb eens met zo'n paardenkenner gesproken. En dan sta je naast zo'n paardenkenner en dan wijst hij op zo'n paard. Kijk, dat zou een afkeuringspunt zijn. En dat is juist heel goed aan het paard. Ja, ik zie dat niet. Maar als je kenner bent, dan zie je in één oogopslag wat een goed en wat een minder goed paard is. Dat is de duivel. Met het oog van de leeuw loert hij op je. Hij kent je inmiddels al een tijdje hoor. Hoe oud ben je? 18, 20, 30, 40 jaar? Misschien vind je het heel moeilijk om er vanmorgen bij te blijven. Vind je het altijd moeilijk om erbij te blijven? Wat denk je? Hij maakt er gebruik van. Vast en zeker. Misschien vind je het moeilijk om rein te leven. Dat wist hij al lang. Want dan ziet je wel naar die sites gaan. Hij maakt er gebruik van. Om je onder een juk opnieuw te laten leven. Te laten zondigen. De vrede met God weg te laten nemen. Misschien ben je gevoelig voor geld. En luxe, dat wist hij al lang. Want hij ziet wel op hoeveel manieren je probeert om geld naar je toe te krijgen. Je zit in de greep van het geld. Misschien kun je niet tegen alleen zijn. Gegarandeerd dat de duivel dat weet. Dat ziet hij. Hij probeert je op die manier binnen te komen. Misschien ben je juist een gezelschapsmens. Iemand die graag centraal staat. Nou, dan is dat misschien een ingang voor hem. Om je te laten zondigen. Zitten hier mensen die heel impulsief van karakter zijn? Zitten mensen die het hart op de tong hebben? Zitten ook mensen die introvert zijn? En van beiden weet hij gebruik te maken. Jongeren worstelen met verleidingen. Die horen bij het jong zijn. De duivel maakt er gebruik van. Ouderen zitten met andere verleidingen. De duivel maakt er gebruik van. Ben je vatbaar voor moedeloosheid? Dan zal de duivel daar de lucifer bij houden, zodat het buskruid gaat ontploffen. Er zitten hier vissers. En vissers weten dat het niet alleen maar een kwestie is van een hengeltje in de sloot gooien. Je moet weten waar de vis zit. Je moet weten wat voor vis je op het oog hebt. En daar stem je het aas op af. Nou, dan is het ook nog wel eens verschillend welke haak je ervoor gebruikt. Nou, dat is de Satan. Alle omstandigheden neemt hij berekenend mee. Om uiteindelijk aan te kunnen vallen. En hoe doet hij dat dan? Vaak op twee manieren. Of via je oren, of via je ogen. Via je oren, via je ogen. Ja, dat zijn natuurlijk twee poorten, hè, die openstaan. dag en nacht bijna. Probeer je oren maar dicht te doen en je ogen dicht te doen. Wat registreer je niet? Wat hoor je niet? En dat sla je allemaal op. En daar maakt de duivel gebruik van. Job sloot niet voor niets een verbond met zijn ogen, zodat hij niet zou zondigen tegen God. Eigenlijk zouden wij een verbond met onze oren en onze ogen moeten maken. Dan zouden misschien ook wat minder uit onze mond komen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Subtiel, maar ook actief, want het Griekse werkwoord voor rondgaan, omgaan, zegt de Statenvertaling, dat is een actief werkwoord. Hij is ermee bezig. Zoals een leeuw voortdurend bezig is om zijn honger te stillen. En als zijn honger gestild is, gaat hij ergens liggen. Maar dat geldt van deze duivel niet. Hij briest. Hij is nooit verzadigd. Toen Job aangevallen werd door de duivel, zei God tegen de duivel daarvoor al: waar kom je vandaan? En toen zei de duivel: ik kom van om de aarde te doorwandelen. Wist u dat hij dat deed? Een straat in Simonshaven, in Brielen, in Abbenbroek, Spijkenisse, Zuidland. Hij weet je precies te vinden hoor, ook na deze dienst. Hij weet dat je hier geweest bent. En met bijzondere aandacht stopt hij voor de huizen van de christenen. Komt hij binnen als een ongenodigde gast. En met bijzondere aandacht is hij ook hier aanwezig om te zien of er jongeren zijn die hij af kan leiden. Ouderen die hij af kan leiden. Hij signaleert je weekindeling. Hij weet echt wel hoeveel tijd je gegeven hebt aan je vrouw en kinderen. Aan de media. Aan God. En hij heeft al snel door waar je zwakke plekken liggen. En dan gaat hij maar mee door. Rusteloos. Iedere dag. Wij werken 6 dagen. Hebben 1 dag rust. Duivel niet. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Onvermoeibaar. En er komt nog bij dat hij weet dat zijn tijd voorts kort is. En als wij even in gedachten gaan naar de gebieden waar IS tot voor kort de heerschappij voerde, dan weten wij dat neemt nu een beetje af. Maar de ontknoping is vaak het heftigst. IS gaat zich verstoppen in hinderlagen. Ze weten dat de tijd kort is, dat ze misschien verdreven worden daar. En daarom zetten ze alles op alles. Om in het laatst van de strijd met verdubbelde kracht toe te slaan. Gemeente, weet u wat er in de Bijbel staat over u en over mij? Wee degenen die op de aarde wonen. Want de duivel is tot ons afgekomen en heeft grote toorn, weten dat hij een kleine tijd heeft. De duivel als een leeuw die actief op zoek is om je te verslinden, te vermorzelen. En daar maakt hij ook nog gebruik van zijn rijk. Hij is niet alleen. Het hele rijk van de Satan ontpopt zich tot tegenstander van God. Wees waakzaam. In het leven van de Heer Jezus gebeurde het ook dat de duivel voor een tijdje week. Het kan zijn dat je een best een rustige periode hebt in je leven. Verkijk je er niet op. In Lucas 4 lezen wij dat de duivel wijkt. In Lucas 22 zegt Jezus: dit is het uur en de macht van de duisternis. De duivel komt terug. Petrus heeft veel te maken gehad met de aanvechtingen van de boze. Jezus zegt tegen hem: de Satan heeft je begeerd te ziften als de tarwe. Dat ging maar door. Maar is dat het heftigste aan het eind. Op dat moment dat hij zijn meester ging verloochenen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Subtiel, actief, wreed. Gemeente, het woord verslinden, daar word je toch niet warm van? Dan krijg je tot de koude rillingen van over je rug van zo'n woord. Dat doet de duivel. Verslinden. Misschien hebt u wel eens een keer zo'n filmpje gezien van een leeuw die een prooi te pakken neemt. Hebt u ooit gezien dat een leeuw loslaat omdat die prooi het uitschreeuwt van angst en van pijn? Dat is nog nooit gebeurd. Dat is de duivel. Hij gaat rond om te verslinden. En dan schreeuw je het uit van angst en van pijn. Hij is erop uit om je naar de ondergang te brengen. Hij vindt je echt niet zielig hoor. Als jij met een schuldgevoel in de kerk zit. Omdat je dingen gedaan hebt of gekeken hebt of gezegd hebt waar je spijt van hebt. Als je voor de zoveelste keer een grens bent overschreden. Denk je dat hij dat erg vindt? Dat je dan met rust zal laten? Vergeet het maar. Wees waakzaam. De duivel gaat rond. Als een briesende leeuw. Waarom? Laat God dat toe. Ik denk dat de mensen in de gemeente waar wie Petrus schrijft dat ook zich afgevraagd zullen hebben. Waarom dit lijden? Dat is even goed om erbij te zeggen. In die tijd manifesteerde de duivel zich ook vooral door het lijden van de christenen. Ze werden voor de leeuwen gegooid. Waarom laat God dit toe? Petrus heeft er wel een antwoord op. Hij zegt, het is een korte tijd van beproeving en verzoeking. Eeuwige heerlijkheid wacht. Maar dit is de weg waarin het moet. Het kan niet anders. We moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En of het nou lichamelijk is, of psychisch, of op een andere manier lijden. De duivel blaast zijn partij mee. Maar zoals ik ergens las, verzoekingen van Satan zijn als de vijl die veel van de roest van het zelfvertrouwen afhaalt. Het gaat erom, gemeente, dat we aan hem meer en meer ons gewonnen geven. Aan hem, en dat is toch wel wonderlijk, gemeente, die gezegd heeft in vers 7, vlak ervoor. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Breng me bij het laatste. Bied tegenstand. Petrus zegt niet, ga de confrontatie uit de weg. Petrus zegt ook niet, val maar aan. Weet u dat er in de Bijbel meer verdedigingswapens zijn dan aanvalswapens? In Efeze 6 is er maar één aanvalswapen in de geestelijke strijd. Het zwaard van de geest, het woord. De rest, allemaal verdediging. Daarom zegt Petrus ook, bied tegenstand, bied weerstand. Houd hem op afstand. Zorg dat hij geen voet aan de grond krijgt. En als hij toch heeft gekregen, bied dan weerstand. Vecht terug. Hoe dan? De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof. Dat is het geheim van de geestelijke strijd. Het geloof. Dan gaat het hier niet over het geloof op zichzelf, maar de inhoud van het geloof. Vaststaan in het geloof, dat betekent tegen je ziel zeggen, kind van God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hier ben ik, Heer, met al mijn zwakheid, met mijn vallen in de zonde, met het grensoverschrijdend gedrag waartoe de duivel mij verzoekt en waarin ik meega. U hebt hem toch overwonnen, Heer Jezus. Ik roep u aan in al mijn noden. Dat is wederstaan. De duivel kan niet tegen het woord. Kan hij ook niet tegenop. Als je je gewillig laat meevoeren, gemeente, ben je als Simson die zijn haren laat afsnijden. En de kracht die ebt weg. Vaststaan in het geloof betekent niet dat je een geweldige gelovige hoeft te zijn. Al ben je een zwakke gelovige. Je hebt een geweldige Here. Dat was uiteindelijk ook wat Luther in al zijn verzoekingen en bestrijdingen overeind hield. Mij staat een sterke held, terzij. En, Christus strijder, Jezus weet
hoe zwak je bent. Ik vind het zo mooi dat er in de Bijbel staat dat Jezus ook met de duivel gevochten heeft.
Hem in de ogen gekeken heeft. En overwonnen heeft. De duivel liet van hem af voor een tijd. Daarom weet hij ook in wat voor verzoeking jij je bevindt. Thuis. Op je werk. In de gemeente. Waar dan ook. We gaan dan niet zelf hem te lijf. Sta vast in het geloof. Roep je Heere aan. Zoek de kracht alleen bij hem. Werp je zorgen, je bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Ik heb altijd die tekst uit elkaar getrokken. Ik heb er ook eens een keer over gepreekt. Over vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Een prachtige tekst. We zetten het vaak op een kaart. Als mensen ziek zijn. Je moet het verbinden met het vervolg. Wat voor bekommernissen heb je? Nou, dat zijn ook die bekommernissen die zorgen omdat de duivel niet ophoudt om je aan te vechten. Je moedeloos te maken. Je van de weg te laten glijden. Werp al je bekommernissen op hem. Dat is weerstand doen in het geloof. Dat is vaststaan in het geloof. En dan nog iets. En dan gaan we afronden. Wat de duivel je wil laten geloven is dat je er alleen voor staat. Jij hebt een strijd met bepaalde zonden die niemand heeft. Jij bent zo zwak en zo kwetsbaar. Dat is niemand. Jij bent zo gemakkelijk toegefelijk op bepaalde gebieden. Dat kent niemand. De duivel isoleert je. Wat zegt Petrus? Wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Weet je wat hij zegt? Zoals jij zijn er nog tienduizenden anderen in de hele wereld. Je staat niet alleen in de geestelijke strijd. Jij hebt persoonlijke strijd te vechten. Maar in Rusland ook. En in Ierland. En op de Noordpool. En waar dan ook overal waar kinderen van God wonen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Maar je staat niet alleen in die geestelijke strijd. En bovendien er staat er een boven. Petrus heeft het over een broederschap.
Gemeente, wij kennen toch die oudste broeder wel hopelijk. Jezus Christus. Die al zijn broeders en zusters bewaart tot de laatste dag. Mag ik u een advies geven aan het eind van de preek? Want u vraagt misschien hoe breng je dat in praktijk? Hè? Dat gezamenlijke in die geestelijke strijd. Nou, in de eerste plaats zou ik zeggen, lees boeken. Waarin voorgangers uit het verleden schrijven over de listen van de Satan. Ik heb zelf in de week van voorbereiding op vandaag het boek van Lewis gebruikt, Brieven uit de Hel, en het boek van Spurgeon, De Macht over Satan. Nou, als u die te pakken krijgt, dan hebt u al meer dan genoeg voor de komende week. Waarom lezen?
Omdat je daar ontdekt dat dit van alle tijden is. Gemeenschap der heiligen ontstaat daar, waar je je ook herkent in dezelfde strijd. Maar ook in de gemeente. Zoek elkaar op, gemeente. Heb het er maar over. En laat de preek maar een aanleiding zijn om er met je man er vandaag eens een keer over te hebben. Of met je vrouw. Of met je kinderen als dat kan. Gewoon over deze tekst. Je hoeft geen aanleiding te zoeken, die is er al. En sta ook zelf voor de spiegel. En zoek elkaar op in de gemeente. Leeftijdsgenoten. Of ga eens naar een oudere broeder toe. Je hebt elkaar nodig. In die geestelijke strijd. Maar de strijd is van God. Christus is boven. De duivel heeft hem niet uit het vaderhuis kunnen houden. Het zal hem de christen ook niet lukken. Daarom, hou moed. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Maar de leeuw uit de stam van Juda, die heeft overwonnen. Halleluja. Amen. Laten we samen zingen het gebed des Heren, het zevende en achtste vers. Het gebed des Heren, ik bedoel vers 8 en 9. Het gebed des Heren, vers 8 en 9. Laten we samen danken. Trouwe Heren, we danken u van harte dat wij het niet alleen over de tegenstander hoeven te hebben, maar dat wij het mogen hebben over hem in het licht van u. De leeuw uit de stam van Juda, die overwon en die zal overwinnen. Hem is de zegen reeds beschoren. Laat dat ons moed geven, als we onze eigen moedeloosheid zo heftig onder ogen zien. Onze eigen krachteloosheid ervaren, op zoveel gebieden. Dat we niet opgewassen zijn tegen de verleidingen van de boze. En toch, u zegt het in uw woord, biedt weerstand, vaststaande in het geloof. Zo, Heren, zorgt u ervoor dat uw volk door de verdrukkingen heen in het koninkrijk komt. Het volk van de Joden, het volk van de heidenen. Uiteindelijk onder één grote koning. We bidden, Heren, bescherm ons in deze bange tijd. Geef nuchterheid van geest, waakzaamheid van hart. En laat elkaar mogen opscherpen in deze laatste dagen. We danken u voor het onderwijs. We bidden dat het aan mag komen. Dat het verwerkt mag worden. Dat we het meenemen. Dat het ons leven gaat stempelen. En dat u ervan de roem zult ontvangen. Breng ons vanavond weer samen. Wij vragen het van u uit genade. Om Jezus wil. Amen.
We zingen tot slot uit Psalm 18, het tiende vers. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Psalm 18, vers 10.